We zullen deze kring beginnen en we zingen Psalm 139, het eerste en het veertiende vers. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten en het veertiende. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Willen we Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, zijt het die ons hier samenbrengt aan de avond van deze dag. Het is weer enkele weken geleden dat we in deze samenstelling en voor dit doel samen waren. Maar u vergunt het ons dat wij hier mogen zijn en onze overdenking van de christenreis van John Bunyan mogen voortzetten. We vragen u, Heere, wil u ons daarbij met uw heillicht voorgaan. En wanneer wij vanavond in aanraking zullen komen met oprechte pelgrims, maar ook met pelgrims vol bijbedoelingen, huichelaars, hypocrieten, dan is er alle reden om die psalm die we samen zongen ook na te stamelen, na te bidden. Doorgrond gij ons en ken ons hart. Het hart van allen die hier zijn, het hart van hem die de mond tot u opent, het hart ook van allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. En geef, Heere, dat het ontdekkend onderwijs wat vanavond ook tot ons zal komen, ons iets leren mag, leren mag, wat er aan bedriegelijkheid wonen kan in ons eigen hart. Leren mag om onszelf te onderzoeken, maar schenk ons ook een oprecht verlangen om een oprechte pelgrim te mogen worden. Of wanneer wij daardoor genade mogen zijn, om met vaste treden de weg ter zaligheid te betreden. Leer ons, Heere, onze roeping en verkiezing dan vast te maken. Want dat doende zullen wij nimmer meer struikelen. En geef ook dat we iets mogen verstaan van dat grote geheim van de gemeenschap der heiligen, waar christen en hopende toch iets van mochten kennen, ook op dit deel van hun reis. Wil zo het waarschuwende, het ontdekkende, maar ook het bemoedigende onderwijs van deze kring zegenen. En schenk ons alles wat nodig is. We vragen dat niet omdat wij enige verdiensten kunnen aanvoeren of kunnen neerleggen voor uw aangezicht. Maar we smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil de gedeelte lezen ter inleiding van het gedeelte wat vanavond vanuit de christenreis onze aandacht vraagt. Het zal vanavond gaan over de ontmoeting met iemand wiens naam, ik denk het beste vertaald kan worden met bijbedoeling. U kent hem misschien beter onder de naam bijeinde, dat is wel erg letterlijk, of bij oogmerk. En dat is een man die zeer hecht aan het aardse goed en aan aardse voorspoed. En vandaar dat ik wilde lezen, het gedeelte komt ook vanavond nog even aan de orde. Handelingen 8, de versen 9 tot en met 25. Handelingen 8, de versen 9 tot en met 25. De geschiedenis van Simon de tovenaar. Handelingen 8, te beginnen bij het 9e vers. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke zij allen aanhingen van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus, en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zo zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef ook mij deze macht, opdat zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uws harten vergeven werd. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Tot zover het gedeelte van de schrift wat we samen willen lezen. Het zal dan vanavond gaan over de man wiens naam ik al genoemd heb. De man wiens naam bijbedoeling is of bijoogmerk. Ik zal misschien beide namen wel een keer gebruiken tijdens de dingen die we te bespreken hebben. Maar ik denk toch dat de beste vertaling is bijbedoeling. En straks zal ik ook zeggen waarom dat zo is. Het is zo dat nu vier weken geleden hebben we samen nagedacht over de stad IJdelheid. Het hele jaar door werd daar een soort jaarmarkt of een soort kermis gehouden, die bekend geworden is onder de naam IJdelheidskermis. Toen christenen en getrouwen op deze kermis kwamen, vielen zij op door hun gedrag. Ze weigerden mee te doen met de feestvierders. Ze waren anders gekleed, spraken een andere taal en hadden geen interesse in de koopwaar die op deze markt was uitgestald. En vandaar dat die jaarmarktgasten hen begonnen te bespotten. Uiteindelijk werden zij met harde hand gearresteerd, omdat zij volgens de leiders de stad in onrust hadden gebracht. Daarna volgde een proces. En we hebben de vorige keer met nadruk gezien dat dat niets anders dan een ontstellende schijnvertoning was. Alle vormen van recht werden hier met voeten getreden. Ik moest, toen ik over deze dingen opnieuw nadacht, denken aan de woorden uit een van de minder bekende psalmen, waarover het onrecht van de rechters gezegd wordt, maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. Het wankelt al wat zeker is. Zo was het tijdens die rechtszitting in de stad IJdelheid. En vanaf het begin van het proces was zonder meer duidelijk dat de beklaagde ter dood veroordeeld zou worden. En daarom verbaast het ons ook niet meer wanneer we lezen dat getrouw uiteindelijk de marteldood is gestorven. Wat ons wel verwondert, is dat Christen niet samen met hem berecht werd. Om de een of andere reden die verder in de christenreis niet duidelijk gemaakt wordt, werd de voltrekking van Christens vonnis uitgesteld. En uiteindelijk zag hij kans om uit de gevangenis te ontsnappen, en zo zette hij zijn reis alleen voort. Toch bleef Christen dit keer niet lang alleen. We lezen in de Christenreis: toen zag ik in mijn droom dat Christen niet alleen voortreisde. Er was namelijk iemand wiens naam Hopende was, die zich bij hem voegde, zich als een broeder aan hem wilde verbinden en hem zei dat hij zijn metgezel wilde zijn. Deze Hopende, zo gaat Bunyan verder, was hiertoe gekomen doordat hij onder de indruk was geraakt van de woorden en het gedrag van Christen en getrouw tijdens alles wat zij op de kermis hadden ondergaan. Zo stierf de een als een getuige van de waarheid en de ander rees als het ware op uit zijn as om een metgezel van Christen te worden. Deze Hopende vertelde Christen ook dat er nog veel meer op de kermis waren die hen mettertijd zouden volgen. Bij dit korte gedeelte van Bunyan moeten we een moment stilstaan, want er liggen een paar dingen in opgesloten die toch zeker onze aandacht waard zijn. In de eerste plaats valt op dat het gedrag van Christen en getrouw en de marteldood van met name de laatste niet zonder vrucht zijn gebleven. Een van de oude kerkvaders, Tertullianus om precies te zijn, heeft al geschreven dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Daarmee heeft hij bedoeld dat de marteldood van Gods kinderen vaak als zaad door de Here gebruikt wordt om ook anderen tot bekering te brengen. Daar zouden verschillende voorbeelden van te noemen zijn, vooral uit de Engelse en Schotse kerkgeschiedenis. In elk geval was het zo dat bij hopende het gedrag en de marteldood van Getrouw zoveel indruk gemaakt had, dat hij onrustig geworden was en het in ijdelheidsstad niet meer uit kon houden. En zo waren er volgens hopende meerdere. Dat was het eerste wat opviel. Het tweede dat opvalt is dat ontmoeting tussen christen en hopende eigenlijk nauwelijks beschreven wordt. Dat is heel opmerkelijk, want meestal worden de ontmoetingen in de christenreis breedvoerig uitgemeten. Toen Getrouw christen ontmoette bijvoorbeeld, vond er een heel uitvoerig gesprek plaats waarin Getrouw vertelde hoe hij ertoe gekomen was om op reis te gaan en wat hij zo al ondervonden had op die reis. Van hopende lezen we dat nauwelijks. U kunt zeggen, ja, maar hopende is nog maar net uit de stad ijdelheid vertrokken, dat is waar. Maar er had toch een gesprek kunnen zijn over de motieven en de redenen waarom hopende uit de stad ijdelheid vertrokken is. We lezen het niet. We lezen ook niet dat christen daar omstandig naar vroeg. Het opmerkelijke is dat er blijkbaar onmiddellijk contact was tussen deze beiden. En ook dat is iets wat tussen twee oprechte christenen kan gebeuren. Dat je elkaar bijna onmiddellijk verstaat. En dat er niet veel woorden nodig zijn, soms bij andere gelegenheden wel. In de derde plaats moeten we opletten, en dat moet u maar vasthouden ook voor de volgende kringen die zo de Heere wil gehouden worden. In de derde plaats moet u maar vasthouden dat hopende aanvankelijk wat in de schaduw blijft. We komen er niet meteen achter wie hij nu eigenlijk is. Maar in de loop van de verdere reis zal op verschillende momenten zo ineens blijken waarom hij hopende genoemd wordt. Juist in de moeilijkste momenten wijst hij de moedeloze christen erop waar het vaste fundament der hoop of het hechte anker der hoop te vinden is. Juist op die momenten wordt praktijk wat we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 5, waar Paulus schrijft: maar wij roemen ook in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding, letterlijk staat er beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop beschaamt niet. De kracht van de hoop, het echte karakter van de hoop, blijkt dus vooral in de beproevingen. En dat is de reden waarom hopende bij omstandigheden waarin niet direct sprake van beproevingen is, eigenlijk wat in de schaduw blijft. Ook daarin is een hele fijne tekening van Bunyan op te merken. Wel, dat over die eerste ontmoeting die zo kort beschreven wordt. Dan hebben die beide reisgezellen, hopende en christen, al heel spoedig hun eerste ontmoeting met iemand anders. We laten Bunyan opnieuw aan het woord en dit keer maar wat uitvoerig, omdat de passage heel belangrijk is. Toen ik zag, zo schrijft Bunyan, dat zij spoedig nadat zij de kermis hadden verlaten, iemand inhaalde die voor hen uitliep. Zijn naam was bij bedoeling of bij oogmerk. Iemand dus die godsdienstig is om andere bedoelingen dan de echte, de zuivere bedoeling. Ze zeiden tot hem: van waar komt u, mijn heer? En hoe ver denkt u op deze weg nog verder te gaan? Hij vertelde hen dat hij afkomstig was uit de stad Hoffelijkheid en op weg was naar de hemelstad. Maar zijn naam zei hij niet. uit de stad Hoffelijk, zei Christen. Leven dan daar ook nog mensen die het goede zoeken? Jazeker, zei Bijbedoeling, dat hoop ik wel. Christen vroeg daarop, zeg mij toch, meneer, wat is uw naam? En daarop zei Bijbedoeling, ik ben een vreemdeling voor u en u ook voor mij. Als u ook deze weg gaat, zal ik blij zijn met uw gezelschap. Maar indien niet wel, dan zal ik dat ook voor lief moeten nemen. Christen merkte nu op, van die stad Hoffelijkheid heb ik wel gehoord. En als ik mij goed herinner, zegt men ervan dat het een welvarende plaats is. Ik kan u verzekeren dat dat zo is, zei Bijbedoeling, en ik heb daar vele rijke verwanten. Wees zo goed, zo verzocht Christen hem mij te vertellen wie uw verwanten zijn, als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen. Daarop antwoordde Bijbedoeling, bijna de hele stad. Maar toch wel in het bijzonder, en let u op de ironische, satirische namen, bijna de hele stad, maar toch wel in het bijzonder, Lord Draaibord, Lord Weerhaan, Lord Hoffelijkheid, naar wiens voorouders de stad ook genoemd is, en ook nog de heren Vleier, dubbelhartig en allemansvriend. Bovendien is de plaatselijke predikant, de heer Tweetongig, mijn moeders bloedeigen broer. En om het u maar eerlijk te zeggen, ik ben nu een man van stand en aanzien geworden. Hoewel mijn overgrootvader toch maar een gewone veerman was. U weet wel, zo iemand die de ene kant opkijkt en de andere kant uitroeit. En ik heb het grootste deel van mijn bezittingen op dezelfde wijze bijeengebracht. Bent u ook getrouwd, vroeg Christen? Jazeker, zei bij oogmerk. Mijn vrouw is een eerzame vrouw, de dochter van Freule Veinzend. Ook al zo'n eerzame dame. Zodoende is zij van deftige afkomst en heeft zo'n goede opvoeding genoten, dat zij precies weet hoe zij met iedereen om moet gaan, of dat nu adellijke lieden of mensen van boerenafkomst zijn. Het is waar, in godsdienstig opzicht verschillen wij wel wat met degenen die tot de meer precieze richting behoren, maar eigenlijk is dat maar in twee kleine punten. In de eerste plaats roeien wij nooit tegen de wind en tegen de stroom op. En in de tweede plaats zijn wij het allerijverigst als de godsdienst op zilveren muilen wandelt. Wij wandelen graag openlijk met de godsdienst mee, als de zon op haar schijnt en als de mensen haar bejubelen. Dan neemt Christen zijn metgezel hopende even apart en zei tot hem, het begint me nu duidelijk te worden dat dit bijbedoeling moet zijn uit de stad Hoffelijkheid. En als dat zo is, hebben wij de grootste schurk uit de hele streek bij ons. Hopende zij daarop, vraag het hem dan, bedunkt, hij zal zich toch niet voor zijn naam schamen? Zodoende vroeg de christen zich weer bij hem en zeide, mijn heer, u spreekt alsof u de wijsheid van de hele wereld in pacht hebt. En als ik me niet vergis, moet ik u kennen. Is uw naam niet de heer Bijbedoeling uit de stad Hoffelijkheid? Dat is mijn naam niet, gaf Bijbedoeling ten antwoord. Dat is een scheldnaam die mij gegeven is door enkele mensen die mij nu eenmaal niet lijden kunnen. Ik moet die naam maar als een smaad dragen, zoals andere goede mensen voor mij ook de smaad gedragen hebben. Maar hebt u die mensen nooit enige aanleiding gegeven om u zo te noemen, zei Christen? Nee, zei Bijbedoeling, nooit. Het enige dat ik ooit gedaan heb en dat misschien aanleiding zou kunnen zijn dat men mij deze naam gegeven heb, is dat ik altijd het geluk gehad heb mijn mening te voegen naar de omstandigheden van dat moment, hoe die ook mochten zijn. En ik ben daar steeds wel bij gevaren. Wanneer het me zo is meegelopen, laat mij dat dan een zegen noemen. Maar laten kwaadwillige mensen mij daarom niet verachten. Hierop zei Christen, ik dacht wel dat u de man was over wie ik wel eens gehoord heb. En om u de waarheid te zeggen, ik vrees dat deze naam veel meer bij u past dan u ons wil toegeven. Wel, als u dat denkt, kan ik het niet helpen, zei Bijbedoeling. Ge zult ondervinden dat ik een goede reisgezel ben, als u me tenminste nog wilt dat ik u vergezel. Daarop zei Christen, als u met ons meegaat, moet u tegen de wind en de stroom ingaan. En dat is, dunkt me, niet in overeenstemming met uw opvatting. U moet de godsdienst bovendien belijden, zowel wanneer zij in lompen gehuld gaat, als wanneer zij op zilveren muilen wandelt. U moet aan haar trouw blijven, zowel wanneer zij geboeid is in ijzeren ketenen, als wanneer zij openlijk over de straat wandelt onder de toejuiching van de mensen. Hierop zei bijbedoeling, u moet mij niets opdringen of de baas spelen over mijn geloof. Laat mij mijn vrijheid, dan zal ik met u meegaan. Geen stap verder, zei Christen, tenzij u deze dingen doen wilt zoals wij. Toen antwoordde bijbedoeling, ik zal mijn principes nooit in de steek laten, omdat zij onschadelijk zijn en alleen maar voordeel brengen. Als ik niet met jullie mee mag gaan, moet ik net zo doen als ik deed voordat jullie mij inhaalden. En maar alleen verder gaan, totdat iemand mij achterop komt die blij is met mijn gezelschap. Wel, zo gingen ze van dat moment af ieder huns weegs. We pauzeren even na dit tamelijk lange stuk vanuit de christenreis, dat toch een duidelijke eenheid vormt. En we willen bij dit gedeelte toch wat kanttekeningen maken, zonder dat ik echt helemaal volledig kan zijn. Allereerst valt onze aandacht op de figuur bijbedoeling. Oudere vertalingen hebben bij einde, eigenlijk een wat krom Nederlands woord, heel letterlijk vertaald, by ends. By ends betekent letterlijk iemand die de godsdienst of het christendom beleiden wil voor andere doeleinden dan de Bijbel zegt, die bijbedoelingen heeft. Vandaar dat de Heer bijbedoeling de beste naam is. En bijbedoeling vertegenwoordigt het soort godsdienst dat in, vooral in de laatste jaren van Bunyans leven, maar al te veel voortkwam. Met name in de Engelse staatskerk. En daar moet ik wat dieper op ingaan, omdat het van betekenis is voor ons verstaan van de christenreis. Hoe zat het eigenlijk met die Engelse staatskerk? Wel, in het begin van de 17e eeuw, dat is de eeuw waarin Bunyan leefde, was de Engelse staatskerk oppermachtig. Ze stond onder de koning van Engeland, Jacobus de Eerste, en Karel de Eerste in die tijd. En die koning oefende geweldige invloed uit. En die koning, die het hoofd niet alleen van de staat, maar ook van de kerk was, zorgde door middel van zijn bisschoppen die hij aanstelde, dat die kerk met zijn liturgie en ook met zijn tamelijk vrijzinnige leer dwingend aan de onderdanen werd opgelegd. Al aan het begin van de eeuw waren er de Puritijnen die zich bij die van boven opgelegde dwang niet neerlegden. Zij wilden de kerk reinigen, puur maken. Vandaar de naam Puritijnen. Die Puritijnen bleven meestal binnen de staatskerk. Soms braken ze en vormden aparte gemeenten. Puritijnen werden daarom, zeker degene die zich van de staatskerk onttrokken, vervolgd. De onvrede die daarop volgde, maakte dat alles totaal veranderde. Parlement koos de zijde van de Puritijnen en kwam door allerlei omstandigheden tegen de koning in oorlog. De parlementslegers wonnen de strijd in de burgeroorlogen in de jaren 1640. En toen het parlement het dus voor het zeggen had, werd Cromwell al heel gauw de belangrijkste leider. Koning werd gevangen genomen en na enige tijd, na een proces, als hoogverrader gedood. Onder Cromwell was er vrijheid van godsdienst en bloeide het puritanisme, maar de Anglicaanse kerk werd geen strobreed in de weg gelegd, maar leidde toch, vergeleken met het verleden, een kwijnend bestaan. Alles veranderde nog weer een keer rondom 1660. Cromwell was gestorven en na hem viel er een enorme leegte. In die leegte keerde het koningshuis van de Stuarts terug, Karel II, de zoon van de onthoofde Karel I. die vanuit zijn ballingsoord in Breda prachtige belofte gedaan had dat hij de vrijheid van godsdienst in Engeland zou laten voor wat het was. Karel II liet in 1662 al heel gauw zijn maskers vallen en begon met een vervolging die erger was dan tevoren. De Anglicaanse kerk werd in ere hersteld. Puriteinse predikanten werd het onmogelijk gemaakt om hun werk te doen. 2000 trouwe verkondigers van het woord werden in één dag uit hun ambt gezet en vele van hen hebben jaren gevangen gezeten, waaronder Bunyan. Maar nu komt het punt. In die periode, toen alles dus ineens weer veranderde, waren er heel wat mensen die onder Cromwell hun huik naar de wind hadden laten hangen en die toen met de mond voorstander waren van de Puriteinse religie, die werden nu in één dag bekeerd tussen aanhalingstekens tot de Anglicaanse kerk. En zij worden uitgebeeld in het type van bijoogmerk of bijbedoeling. Als echte weerhanen laten zij hun huik naar de wind hangen. Die godsdienst die de zilveren muilen draagt, dat is hun godsdienst. De godsdienst waar ze alleen maar beter van kunnen worden. De godsdienst die het applaus verdient. Ze zoeken de godsdienst alleen om er in dit leven op vooruit te kunnen gaan. Wel, als we zo tegen de historische achtergrond de betekenis van deze figuur wat scherper zien, dan worden een aantal dingen duidelijk. Al moeten we natuurlijk niet bij de historische achtergrond van de figuur bij bedoeling of bij oogmerk blijven staan. Ook vandaag, ook in ons hart, zijn dingen aanwezig die doen denken aan deze bijbedoeling. Ook wij volgen liefst dat tij wat ons gunstig is. En wij moeten ook onszelf onderzoeken of wij juist in dat opzicht geen rustzoekers zijn en niet de gemakkelijkste weg willen. Maar goed, we keren terug naar de bijbedoeling die ons hier door Bunyan wordt voorgesteld. Opmerkelijk is dat in het gesprek wat aan de ene kant door hopende en christen gevoerd wordt en aan de andere kant door deze bijbedoeling, dat deze bijbedoeling aanvankelijk zijn naam niet wil zeggen. En dan ziet u daarnaast dat hij toch tegelijkertijd heel erg prat gaat op zijn afkomst en op zijn familierelaties. Die tegenstrijdigheid moeten we een moment in onze gedachten houden. Hij wil zijn naam niet zeggen, maar hij gaat toch prat op zijn hoge afkomst. Daaruit blijkt al dat zijn religie de ware religie niet is. Want de ware religie verhult haar naam niet. Mensen die door God bekeerd zijn, zijn eerlijk geworden en hebben ten diepste, wanneer het over de geestelijke dingen gaat, niets te verbergen. En de ware religie gaat zeker niet prat op haar afkomst. We moeten dat goed zien. Het verschil tussen christen en hopende aan de ene kant en deze bijbedoeling aan de andere kant zit hem dus niet in het feit dat bijbedoeling uit een zondige stad komt, die stad hoffelijkheid, waarover straks. Want ze komen allemaal uit een zondige stad. Bijbedoeling uit hoffelijkheid, christen uit de stad des verderfs en hopende uit de stad ijdelheid. Maar het verschil wordt hier zichtbaar. Dat christen en hopende met hun afkomst gebroken hebben. Zij konden het in de stad des verderfs of op de ijdelheidskermis niet meer vinden. Zij moesten vluchten om huns levenswil. Maar deze bijbedoeling heeft geestelijk althans niet met zijn verleden gebroken. Hij is nog steeds met al de vezels van zijn innerlijk verbonden aan die stad en aan de familieleden met die fraaie namen. Hij is niet van zijn verleden afgebracht Er is geen sprake van een breuk, van een bekering. En u begrijpt het, dan bedoel ik met die breuk en die bekering niet dat iemand zijn familierelaties vaarwel moet zeggen of zijn afkomst hoeft te verloochenen in letterlijke zin, dat bedoelt Bunyan ook niet. Maar wel dat de zonde en de banden met de zonde verbroken moeten worden. Dat ziet u bij christen en hopende wel. Dat ziet u bij deze bijbedoeling niet. De banden zijn er nog steeds. En ze zijn duidelijk. Ze worden ook steeds duidelijker in het gesprek wat hij voert. We moeten er ook op letten dat die bijbedoeling op een heel bepaalde manier zich uit en ook wijst op allerlei relaties die hij heeft in de stad waar hij vandaan komt. Hij leeft helemaal in de geest van die stad hoffelijkheid. Dat is een wat moeilijk woord in het Engels om te vertalen. Letterlijk staat er dat de stad heet Fair Speech, zoiets als hoffelijke taal of iets dergelijks. En Bunyan heeft deze naam direct aan de Bijbel ontleend. Naar een tekst uit Spreuken 26. En in Spreuken 26, een vrij onbekend hoofdstuk, gaat het over de woorden van een vleier. En dan staat er over die vleier, als hij hoffelijk spreekt, fair speech in het Engels, als hij hoffelijk spreekt, geloof hem niet, want er zijn 7 gruwelen in zijn hart. Uit die tekst wordt dus duidelijk wat voor een geest er heerst in die stad hoffelijkheid. Die mensen praten wel mooi, maar er zitten 7 gruwelijkheden in hun hart. En dat gepolijste, elegante taalgebruik, wat in Bunyan's dagen bij de heersende klasse en bij de adel en bij de mensen die zich bij de Anglicaanse kerk thuis voelden zo algemeen was, dat stelt Bunyan hier aan de kaak. Mooi taalgebruik. Vleiend taalgebruik. Taalgebruik van de elegante allemansvriend. Dat was het taalgebruik van mooi van deze bijbedoeling en zijn vrienden. Allerlei namen wijzen in die richting. De naam vleier zijn we tegengekomen. Freule veinzend. En ook de heer alle mansvriend. Het gaat dus om mensen die mooi spreken, maar wier hart ongerechtigheden herbergt, onbekeerd is. En dat is iets wat in Bunyan's dagen, zeker in het Engeland van koning Karel II, heel nadrukkelijk voorkwam. Van die welwillende, breed denkende, kerkelijke, staatskerkelijke mensen, die ook nog wel over de godsdienst wilden spreken en die graag de godsdienst zagen als de bevordering van deugd en van welvaart. Maar ondanks hun fraaie woorden 1000 boosheden in hun hart rond lieten gaan. Huichelaars waren, die dat ook lieten merken, want ze vervolgden de Puritijnen. En een prediking die ze al te precies noemde. En dat brengt ons bij een volgend punt. Godsdienst is in de opvatting van bijbedoeling en zijn vrienden dus iets waar je alleen maar beter van wordt. Ze zeggen, wij gaan nooit tegen de stroom en tegen de wind in. En we zijn het allerijverigst en het beste bezig met de godsdienst als die godsdienst zich beweegt op zilveren muilen. Dat is bijna een spreekwoord in het Engels. Silver slippers. Als ze loopt op prachtige schoenen en buitengewoon de publieke opinie in de rug heeft. Wat dat betekent? Wel, voor deze mensen is de leer dus helemaal niet belangrijk. En ook de beleving, de geestelijke beleving wel te verstaan van de dingen, is verder onbelangrijk. Het gaat erom dat je de wind in de rug hebt. Dat je er beter van wordt. En vooral ook financieel niet op achteruit gaat. Dat is godsdienst. Maar de leer, Ach, we hebben het gezien in die tijd van Cromwell. Toen waren die Puriteinen het allemaal niet met elkaar eens. En toen vochten ze met elkaar om al die kleine punten van de leer, om de uitverkiezing en om vrije genade. Nee, daar moet je je niet te veel mee vermoeien. En over de beleving van de leer. Ach, het gaat niet om de beleving van de leer. Als je de wind in de rug hebt en de godsdienst meegaat, dan is dat toch een bewijs van de voorzienigheid van God, dat God met je is, de wind in de rug, de zilveren muilen, dat is onze godsdienst. En zo staat eigenlijk deze Heer bijbedoeling voor ons. En dan wijst Christen hem af met scherpe woorden. Hij zegt, als u met ons mee wilt trekken, dan moet u niet alleen maar de godsdienst belijden als ze u in de rug blaast, maar ook wanneer u tegenwind krijgt. Dan moet u de godsdienst niet alleen maar aanhangen wanneer ze op gouden slippers gaat, maar ook wanneer ze in ketenen of in lompen gehuld gaat. Ook wanneer het vervolging en een vunzige kerker met zich meebrengt. Want de zegeningen op zichzelf, het de wind in de rug hebben, dat hoeft geen teken te zijn van de ware godsdienst. De ware godsdienst kent ook vervolgingen, ketenen, lompen, gevangenissen. Waarom Christen dat zo scherp zegt? Wel, dat wordt eigenlijk duidelijk in het volgende gesprek. En daar keren we nu ons toe. Deze man bijbedoeling die laat de twee pelgrims eigenlijk maar aan hun lot over. Ze willen hem toch niet bij zich hebben, dus hij reist op eigen houtje verder. En dan ontmoet hij al heel spoedig mensen die wel met hem mee willen gaan. Dat zijn oude vrienden, dat blijkt al heel duidelijk. En die oude vrienden, dat zijn er drie in getal. Ze heten Wereldvriend, Geldwolf en Wrekkig. En uit deze namen wordt al duidelijk dat het in het vervolg gaat over mensen die vooral bij de godsdienst bedacht zijn op materieel, op financieel voordeel. En toch zit er ook een dubbele bodem in al die namen hier, want Bunyan spreekt hier op een hele bijzondere manier. Wereldvriend, geldwolf, wrekkig, bij, oogmerk. Het zijn namen die vooral in de episode die nu volgt erop duiden dat het deze mensen gaat om van de godsdienst beter te worden en financieel erop vooruit te gaan. En ook dat was een tendens die er in Bunyan's dagen heel nadrukkelijk was. Maar die mensen die met de Anglicaanse kerk mee zo graag er beter van wilden worden, die waren ook heel ruim in de leer, Arminiaans, remonstrants. En daar doelt Bunyan eigenlijk toch ook een beetje op. Bijvoorbeeld de naam Wrekkig luidt in het Engels save all. Dat betekent iemand die alles spaart. Iemand die alles bijeenschraapt. Wrekkig dus. Maar het kan ook betekenen iemand die leert dat iedereen zalig wordt. En verschillende Engelse uitleggers van de christenreis wijzen erop dat beide aspecten in deze namen samengaan. Deze mensen zijn er allereerst op uit om van de religie beter te worden. Maar daar offeren ze alle zuiverheid van de leer aan op. En ze denken dus ook, nou ja, iedereen wordt toch zalig. Door en door vrijzinnig. Remonstrants. Beginnende godsdienst van de reden. Nou, dat soort gedachten moeten we in ons achterhoofd houden wanneer we gaan letten op dat gesprek wat deze vier mannen, deze bijbedoeling met zijn oude vrienden in dit gedeelte van de christenreis heeft. Hij ontmoet deze drie mannen, oude bekenden, omdat ze samen op school geweest waren en onderwezen waren door een zekere meester Grijpvogel uit de plaats Winzucht, een marktplaats in het noorden van de provincie Hebzucht. Deze schoolmeester had hun de kunst van het binnenpalmen door geweld, bedrog, vleierij, liegen of door het voordoen van een masker van godsdienstigheid grondig aangeleerd. En alle vier hadden ze met zijn onderwijs zoveel voordeel gedaan dat zij best ieder aan het hoofd van zo'n school hadden kunnen staan. Nou, wanneer ze elkaar dan ontmoeten, dan vindt een kort gesprek plaats wat er verder weinig toe doet. Daar wordt alleen maar teruggegrepen op het gesprek wat bij bedoeling gehad heeft met christen en hopende. Wat zijn dat voor mensen, zo vraagt de geldwolf aan bij bedoeling die hier vooruit gaan. En dan geeft bij bedoeling in korte woorden het gesprek weer zoals dat heeft plaatsgevonden. Het zijn stijfhoofdige mensen, zo zegt hij. Mensen die het heel precies nemen. Ze zijn ervoor om alles voor de dienst van God prijs te geven. Maar ik wil graag wat zekerheden in dit leven overhouden. En ik ga graag met de wind mee. Zij houden vast aan hun leerstellingen. Ook al is ieder ander er tegen. Maar ik wil graag veilig met de grote massa meegaan. En dan geeft die wereldvorst of wereldvriend, geeft dan een korte uiteenzetting van hoe hij over deze dingen nadenkt. En dat is de moeite waard om even met elkaar na te gaan. Houdt u daarbij, mijn vriend. Wat mij betreft, ik acht hem een dwaas die, als hij de vrijheid heeft om te houden wat hij heeft, zo dom is zijn bezit prijs te geven. En dan gaat hij ook nog de Bijbel aanhalen. Laat ons voorzichtig zijn als de slangen en ons hooi binnenhalen als de zon schijnt. Een spreekwoord wat aanduidt, laat ons, zolang er voorspoed is, er zorgen uit te halen wat er uit te halen is. God zendt nu eens regen en dan zonneschijn. Zij verkiezen de regen en de storm. Wel, laten wij tevreden zijn dat er bij ons zonneschijn is. Wat mij aangaat, ik heb die godsdienst lief die met de zekerheid van aardse zegeningen gepaard gaat. En ieder die zijn verstand gebruikt moet inzien dat als God ons de goede dingen van dit leven beschikt en toevertrouwt, hij ook wil dat we ze om zijnentwil bijeen vergaderen. Abraham, opnieuw haalt hij de Bijbel aan, en Salomo zijn in vroomheid rijk geworden. En Job zegt dat de rechtvaardige het goud verzamelt als stof. Maar dan moeten we wel anders zijn dan die twee mannen daar voor ons, wanneer ze zijn gelijk gij ze beschrijft. En de vier mannen kijken elkaar aan en ze zijn het hartelijk met elkaar eens. Hier hoeven we verder niet over te praten. Dit staat boven alle twijfel verheven. Maar nu we toch met elkaar onderweg zijn, zo zegt bijbedoeling, laten we dan de tijd nuttig doorbrengen en laten we dan eens een vraag overwegen. En nu volgt er een gedeelte in dat gesprek tussen die vier mannen waar Bunyan opnieuw heel fijntjes en heel scherp de spot drijft met dit soort oppervlakkige godsdienst. Hij laat ze namelijk een gewetensvraag behandelen. En dan moet u weten dat in de tijd waarin Bunyan leefde, de zogenaamde gewetensvragen of de gewetensgevallen een belangrijk onderwerp waren in de geschriften van de godgeleerden, met name van de Puritijnen. Puritijnen zoals John Owen, John Bunyan, John Flavel, bekende namen ook onder ons, hebben onder hun geschriften ook nogal wat geschriften nagelaten waarin ze ingaan op allerlei geestelijke vragen. Men noemde dat gewetensgevallen. Dan werd een vraag gesteld of ook een tegenwerping gedaan, en dan ging men op die gewetensgevallen of op die tegenwerpingen uitvoerig in. Dat was de manier van die dagen om geestelijke vragen op te lossen. Tegenwoordig wordt daar een beetje meewarig over gedaan. Men noemt dat dan, en dat klinkt negatief, casuïstiek, als je je met die gewetensgevallen bezighoudt. Ik denk dat we maar heel scherp moeten zeggen dat we tegenwoordig vele theologen en geschriften hebben die zich met deze dingen niet bezig willen houden, omdat ze, vrees ik, vreemdeling zijn aan de strijdvragen van het geestelijke leven. Maar daarmee hielden de Puritijnen zich wel bezig, met de gewetensgevallen, de gewetensnood. En dan behandelden ze zo'n vraag. Wel, hier laat Bunyan deze oppervlakkige mensen ook een gewetensgeval behandelen. En dan moet u maar eens luisteren hoe dat gaat. Het gaat wel heel anders dan zoals dat bij de godvruchtige schrijvers uit die tijd ging. Bijbedoeling zegt: mijn broeders, we zijn reisgenoten op één weg. Laat mij, om niet door slechte dingen afgetrokken te worden, de volgende vraag in overweging geven. Iemand, een leraar, dat is een predikant, een handelaar of wie ook, is in de gelegenheid om zegeningen te ontvangen in dit leven. Maar hij kan ze alleen verkrijgen, althans voor het oog, om althans voor het oog zeer ijverig te worden in godsdienstige dingen, waaraan hij zich vroeger eigenlijk niet al te veel gelegen liet liggen. Mag hij in dit geval als een eerlijk man dit middel gebruiken? Het is duidelijk, hoop ik. Iemand, een dominee of een handelsman, heeft niets met de religie op, eigenlijk in zijn hart. Maar hij kan er veel beter van worden als hij voor de vorm toch zich bij die godsdienst aansluit. Mag hij dat nu doen en toch een eerlijk man zijn? En dan geeft Geldwolf het antwoord. Ik begrijp uw vraag helemaal. En ik wil er wel een passend antwoord op geven. Hij is dus de arts die op de geestelijke nood ingaat. Laten we eerst maar letten op een predikant. En laten we dan bedenken dat de man maar een klein inkomen heeft. Dat was zeker niet zo voor de predikanten in de Anglicaanse kerk, maar wel voor degenen die daar buiten stonden. Dat de goede man dus een klein inkomen heeft en dat er veel grotere en belangrijkere dingen voor hem in de toekomst in het verschiet liggen. Nu ontstaat er gelegenheid om dat te krijgen. Niet om door met meer vuur te preken, maar toch vooral om wat toegefelijker te zijn in de richting van wat de mensen van hem verlangen. Wel nu, zo iemand mag dat doen, mag allerlei middelen aanwenden om er toch beter van te worden, want, en dan volgen de punten, 1, 2, 3, 4. Zijn begeerte naar meer inkomen, naar een hoger traktement is nuttig. Niemand kan dat tegenspreken, Gods voorzienigheid heeft hem die weg gewezen. De begeerte om er beter aan toe te raken, ja, die geeft hem meer werkzaamheid, doet hem met meer kracht zijn werk doen, maakt hem ook vindingrijker om de mensen naar de mond te praten, en dat is allemaal naar Gods wil. En als hij zich zo naar de smaak van het volk voegt om hen te behagen, en die zienswijze of dat beginsel nu eens wat loslaat, dan bewijst dit zijn zelfverloochenende aard, zijn begeerte om allen te willen behagen, en dan wordt hij geschikter voor de bediening. En punt 4, daarom is mijn slotsom dat een predikant die een klein inkomen met een groot wil verwisselen, daarom niet geldzuchtig geacht mag worden. Hij hoort veel eer, daar hij er bekwamer in zijn werk door wordt, beschouwd te worden als iemand die zijn roeping echt verstaat en trouw doet wat zijn hand vindt om te doen. U begrijpt dat zo op een listige manier alles wat de schrift gezegd heeft totaal omgekeerd wordt. Maar het klinkt aannemelijk en logisch, zeker in de eeuw van rede en deugd die opkwam in de laatste jaren van Bunyans leven. En dan die koopman. Nou, dat gaat op dezelfde manier. Die koopman heeft een zaak van kleine omvang. Door godsdienstig te worden kan hij zijn markt verbeteren, aanzienlijke handelsbetrekkingen, een rijke vrouw krijgen. Nou, dat is ook een goede zaak, want ten eerste, godsdienstig te worden is een deugd, helemaal onafhankelijk van de reden waarom je dat wordt. Ten tweede, niets verbiedt om een rijke vrouw te trouwen en betere handelsbetrekkingen te krijgen. Ten derde, bovendien, de man die door godsdienstig te worden deze dingen ontvangt, verkrijgt goede dingen. En hier is de Engelse taal nog sprekender dan het Hollands. Verkrijgt goede dingen van goede mensen door zelf goed te worden. Een goede vrouw, goede betrekkingen, goede winst zijn het loon van zijn godsdienstig worden. Dat op zichzelf allemaal goed is. Dus is het godsdienstig worden om al deze dingen te verkrijgen goed. Het is allemaal goed als je dit doet. Op die manier wordt heel dat redeneerpatroon van deze vier oppervlakkige mensen doorzichtig. En die vier, ze zijn er helemaal weg van dat Geldwolf dat zo prachtig gezegd heeft. En ze zeggen tegen elkaar, laten we dit nu eens voorleggen aan die twee precieze mensen, aan die twee Puriteinse mannetjes die daarvoor opgaan. Hier zullen ze geen antwoord op hebben, want dit is zo geestelijk, dit is zo bijbels allemaal onder woorden gebracht. En ze halen hopende en christen in en stellen hun de vraag. En als christen dan geluisterd heeft naar het geval wat hun wordt voorgelegd en de oplossing die door deze geldwolf gegeven wordt, dan is een antwoord onthutsend voor de vier. Toen zei de christen, wel ook een nieuwgeborene tot het leven der godzaligheid kan duizenden vragen oplossen. Christen zegt dus, ook een wederomgeborene kan vragen oplossen. Want hij heeft licht ontvangen, geestelijk licht. En wat is de oplossing van dit soort vragen dan in de gedachten van christen? Wel, zegt christen, als het onbetamelijk is Christus om het brood te volgen, hoeveel gruwelijker is het dan dat men de godsdienst gebruikt als een stijgbeugel om de wereld te verkrijgen en te genieten. Ook blijkt ons uit de Bijbel dat alleen heidenen, huichelaars, zij die vervuld zijn van boze geesten en tovenaars er anders over denken. Hier zegt christen dus, deze redenering is volkomen in strijd met de Bijbel. Helemaal. Wij mogen de godsdienst, het heiligste en het grootste wat God gegeven heeft, niet gebruiken om er op een listige manier beter van te worden in de wereld. Alleen huichelaars, heidenen, mensen die vervuld zijn van een boze geest en tovenaars denken er anders over. En dan noemt hij van al die vier een voorbeeld, een heiden. Denkt er anders over. En dan komt de geschiedenis van Hemor en Sichem uit Genesis 34 aan de orde. Die Hemor en Sichem, dat waren heidenen. En Sichem, de zoon van de koning, had zich vergrepen aan Dina, de dochter van vader Jacob. En toen wilde hij de schande die daardoor over de stad gekomen was weer goedmaken door te zeggen, wel, laten we vrede sluiten. En Jacob en zijn zonen zeiden, wel, dat zal alleen kunnen wanneer u zich laat besnijden. Maar in de harten van de zonen van Jacob was bloed, moord en doodslag. Want die mannen, die heidenen, wilden zich om het geld en het bezit van Jacobs vee en van zijn talenten van goud wel laten besnijden. Diepere bedoeling zat er bij een godsdienstig worden niet in. Maar toen zij zich lieten besnijden, u kent de geschiedenis, en de derde dag, de meest pijnlijke, zich niet verweren konden, hebben de twee zonen van Jacob met het zwaard hen alle gedood. Dus heidenen denken er zo over, wij willen wel godsdienstig worden om den broden. Farizeeën ook, dat zijn de huichelaars die christen hier noemt. Want onder de schijn van lange gebeden was het er hun om te doen om de huizen van de weduwen op te eten. Judas, dat is de man die van een boze geest of van een duivel bezeten was, hield het ook met dit soort godsdienst. Hij hield de beurs, maar hij was een verlorene, een verworpene, een zoon des verderfs. En tenslotte de man van wie we gelezen hebben uit Handelingen 8, Simon de tovenaar. Had ook gelijke gevoelens. Hij wenste de Heilige Geest te ontvangen en de macht om daarmee winst voor zijn beurs te doen. En het oordeel van Petrus is dat hij in een bittere gal van ongerechtigheid zit. En zo wordt aan deze vier tot hun grote verbazing gezegd dat wie godsdienstig wordt om de wereld te gewinnen, ook de godsdienst uiteindelijk zal wegwerpen om de wereld niet te verliezen. Want even zeker als Judas de wereld op het oog had toen hij Jezus discipel werd, verkocht hij uiteindelijk daarom ook zijn godsdienst en tenslotte zijn meester. En uw vraag met ja te beantwoorden, zoals ik bemerk dat gij gedaan hebt, en dit antwoord als op Gods woord gegrond te verklaren, is erger dan heidendom, is de geveinsdheid des duivels, en uw loon zal naar uw werken zijn. De vier vragers bleven in een dodelijk stilzwijgen. Bij oogmerk, bij bedoeling. Ze gingen uiteindelijk met z'n vieren weg. En toen zei Christen, hoe zullen deze mensen die voor de menselijke rechtbank niet bestaan kunnen, bestaan voor het goddelijk gericht? Wat is nu eigenlijk het verkeerde van deze mensen? En daarmee wil ik voor vanavond afronden. Is het zo dat het verkeerd is dat zij uit zijn op voorspoed, op rijkdom? Is dat op zichzelf verkeerd? Ach, u weet dat in de Bijbel de rijkdom niet altijd even positief naar voren komt. En de voorspoed ook niet. Maar nergens in de Bijbel wordt gezegd dat rijkdom of voorspoed op zichzelf verkeerd zouden zijn. Maar wel wordt gezegd dat juist rijkdom en zegeningen zo de begeerte van ons hart kunnen opwekken en in zijn greep kunnen houden, dat rijkdom en voorspoed schadelijk kunnen worden. Houd het dus vast. Rijkdom, voorspoed, zegeningen, ze zijn in zichzelf niet zondig. Maar omdat ons hart zondig is en met al die zegeningen de verkeerde weg op kan gaan, daarom sluimeren hier grote gevaren. Ik zou er een aantal willen noemen vanuit het woord van God. Ik denk aan het feit dat voorspoed en rijkdom, het altijd de wind in de zeilen te hebben, een hindernis kan worden voor de bekering. Dat is een van de allerbelangrijkste dingen die ons in de Bijbel voorkomt. Wanneer u leest, bijvoorbeeld in Matteüs 13 de gelijkenis van de zaaier, en u leest wat daar geschreven staat over het zaad wat onder de doornen valt. En de doornen, u weet dat die zitten in de grond, waren net boven de grond afgehakt, maar groeien sneller dan de tarwe. En uiteindelijk verstikken die doornenplanten het graan. En dan moet u de uitleg van de Heere Jezus maar lezen verder in het hoofdstuk. Dan staat er heel duidelijk dat wat nu het woord van God verstikt, dat zijn de zorgvuldigheden van dit leven en de begeerlijkheid van de rijkdom. Er staat niet dat rijkdom het verstikt, maar de zorgvuldigheden van het leven en de begeerlijkheden van de rijkdom. Dat wil zeggen, het zo opgaan met de dingen van dit leven, het zo zoeken naar meer te bezitten, dat het een hindernis kan worden, waardoor het woord van God zijn zegenende kracht niet doet en het verstikt in de aarde van onze ziel. En juist vanwege de zorgvuldigheden van de rijkdom staat er ook in het woord van de Heere Jezus, wat altijd aangrijpend klinkt in dit verband, dat het gemakkelijker is dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke inga in het koninkrijk van God. Nogmaals, dat betekent niet dat rijkdom zelf zondig is. Maar het goede van deze wereld kan een hindernis zijn die zo hoog reikt dat het zelfs voor een kemelend kameel gemakkelijker is om te gaan door het oog van een naald. En daarom moeten we in onze tijd, waar zoveel nadruk ligt op de materie, en het materiële, op het financiële, op een positie bereiken in dit leven, heel nadrukkelijk de vinger gelegd worden bij deze dingen. Laten wij rijkdom, bezit, het zoeken naar meer, op zichzelf geen verkeerde dingen, niet zo gaan verafgoden, zo geleidelijk weg, dat ze heel ons leven gaan opslokken. Want dan wordt het een hindernis voor het echte geestelijke. De Bijbel zegt nog iets. En dat is vooral het punt wat in dit deel van de christenreis aan de orde komt. Rijkdom kan niet alleen een hinderpaal worden voor het geestelijke. Rijkdom kan ook zo heel gemakkelijk aanleiding geven tot bepaalde vormen van gemakkelijke godsdienstigheid en tot hypocrisie, huichelarij. Als u de kerkgeschiedenis leest en als u de geschiedenis ook van het Engeland van Bunyan's tijd leest, waar lagen de meeste gevallen van openlijke huichelarij? Bij de mensen aan de top. Bij de koning. De vrolijke vorst heette hij. Die tegen John Owen wel eens zei dat hij zo bewogen was met die vervolgde. Maar het kwartier later naar zijn 19e maîtresse ging. De vrolijke vorst. Die de godsdienst gebruikte om zijn eigen lusten uit te leven. Met een hof wat door en door verdorven was. Andere woorden zijn er niet. Want de godsdienst en de rijkdom. Godsdienst en rijkdom samen. Bedorven de zeden in het Engeland van die tijd. En een huichelarij werd gekweekt. Waar je alleen maar met verdriet en zekere ontzetting naar kunt kijken. Juist wanneer we de godsdienst gaan gebruiken om onze vleeselijke redeneringen en onze geldelijke begeerte te vervullen, dan komen we terecht bij deze man, bij die bijbedoeling. En juist ook wanneer de zegeningen van God uitgelegd worden, God is aan onze zijde, God met ons. Het kan aanleiding zijn tot oppervlakkige godsdienstigheid. Er is nog iets wat in de derde plaats genoemd moet worden. Juist dit soort godsdienstigheid, hoe we het ook omschrijven, wat ten diepste toch huichelarij is, heeft heel veel oog voor het aardse. Heeft weinig oog voor de leer. En helemaal geen oog voor de geestelijke beleving van de dingen. Dat soort huichelarij ontmaskert Bunyan hier. Heel veel oog voor het aardse. Breedte en ruimte voor allerlei opvattingen. Maar geen oog voor de leer. De zuivere leer van die precieze. En zeker geen oog voor de persoonlijke doorleving. Als iets in onze tijd van grote betekenis is, is het dat wij in een andere tijd en met andere gevaren op dezezelfde punten de wacht moeten betrekken. Wat vandaag de aandacht van velen heeft, is niet de leer en is zeker niet de beleving. En als er tekenen zijn van een verkeerde, oppervlakkige, gemakkelijke godsdienst, dan zijn het deze. Geen oog voor de leer en helemaal niet voor de beleving. En daarom God geven dat ook dit ontmaskerende gedeelte uit onze christenreis ons daarop mag wijzen en daarvan mag doordringen. Opdat we met Christen en zijn nieuwe vriend hopende godsdienst mogen belijden en beleven. Niet alleen als ze gaat op de zilveren muilen, maar ook in de storm. Niet alleen als ze het applaus van de mensen heeft, maar ook als ze de ketens draagt. Want kijk, dat is de ware godsdienst. Waar we God zoeken. Welke omstandigheden in ons leven er ook zijn. Dat we God nodig hebben. Welke paden ons leven ook gaat. En dat we iets kennen van die worsteling van Jacob. In de donkerte van de nacht van Pniel. Ik laat u niet los. Tenzij dat gij me zegent. En beste vrienden, dan gaat het bij Jacob op dat moment niet zozeer om zegen in vee en in goud, want dat heeft hij al. Maar dan gaat het om Gods zegen voor zijn hart. Voor zijn ziel. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan gaat het om God te kennen. Om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Om hem te kennen in Christus Jezus. Als een God van ontferming. Daar ging het hopende en christen om. Om de leer. Om de beleving, om het kennen van God. En als we God werkelijk mogen kennen en dat ene nodig, het hoogste woord is in ons leven. Dan zal het ons in de eerste plaats gaan om God en om zijn woord. En dan kan er best ook voorspoed komen. Want Abraham en David en Jacob, ze zijn ook gezegend. Maar er zal ook tegenspoed zijn. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar Gods kerk mag door genade vasthouden aan God. Of de godsdienst nu door de ketenen gaat of door de voorspoed. In voor- en in tegenspoed. Hem te mogen kennen. Hem te mogen vrezen. Dat is het leven. Dat is het leven wat Bunyan tekent en waar christen en hopende de voorbeelden van zijn. God geven dat dat ook voor ons het leven mag zijn of mag worden door zijn genade. Stoppen hier en we gaan zingen uit Psalm 62. Psalm 62. Daarvan vers 4 en vers 7. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En het zevende, vertrouwt wat u begeert, ook zij nooit op geweld of roverij. 4 en 7 van Psalm 62.
Nooit opgeven.
een ogenblik pauzeren. Degenen die koffie drinken kunnen rustig door blijven drinken, maar degenen die praten liever wel wat minder, want dan kunnen we overgaan tot het stellen van de vragen en beantwoorden. Ik heb al een vraag gehad en daar zullen we mee beginnen. En wanneer er meer vragen zijn, dan hoor ik dat zometeen wel. Eerste vraag is in verband met het optreden van hopende. Hopende is de tweede metgezel van Christen op de reis naar de hemelstad. En hoe komt het dat van hopende niet gezegd wordt dat hij door de enge poort ging? Nou, ik denk dat de vraag duidelijk is. Daar moeten we in ieder geval iets over zeggen. De tegenstelling wordt zelfs nog duidelijker als je daarbij betrekt dat die andere metgezel van Christen, namelijk getrouw, die omgekomen is, de marteldood gestorven is in de stad Ijdelheid, dat daarvan staat dat hij wel de hele weg heeft afgelegd en ook door de poort gekomen is en ook over de heuvel moeilijkheid. Dus hij is dezelfde weg als Christen gegaan. En als het tweede deel van de Christenreis erbij betrekt, dan lezen we daarvan een heel gezelschap waar ook Christiana, Christinne, de vrouw van Christen bij behoort, dat ze ook allemaal door die enge poort komen. Waarom hopende niet? Nou, ik kan daar eigenlijk alleen maar dit antwoord op geven, dat we natuurlijk altijd rekening ermee moeten houden dat de Christenreis een allegorie is, in beeldende taal beschreven is. En dat betekent ook dat daar dingen in voorkomen die misschien voor ons logisch denken niet helemaal kloppen. En daar is dit geval van hopende, denk ik, een voorbeeld van. Hopende is natuurlijk iemand die oprecht tot bekering gekomen is. De Christenreis zegt daar hier nog niet zoveel over, maar maakt zeker in het vervolg duidelijk dat hopende een oprecht kind van God was. Dus hopende is oprecht tot bekering gekomen, net als Christen en net als getrouw. Maar vanwege het feit dat hij op dit punt in de Christenreis in zijn hart gegrepen werd en toen ook op weg ging, was het dus eigenlijk binnen het kader van het verhaal voor Bunyan ook niet goed mogelijk om daar de enge poort nog weer opnieuw bij te betrekken. En Bunyan laat dus eigenlijk het verhaal zich natuurlijk ontwikkelen, maar daar bedoelt hij natuurlijk niet mee te zeggen dat hopende op een andere manier zalig geworden zou zijn dan die andere pelgrims, dan die andere van Gods kinderen. Je moet het dus een verband houden, laten houden met het feit dat hopende hier nu pas tot bekering komt. Als ik me niet vergis, ik weet alleen niet zo gauw een voorbeeld te noemen, zijn er zeker ook in de Christinreis een paar voorbeelden van mensen die later tot bekering komen en later bij dat gezelschap van die pelgrims zich aansluiten. Er is nog iets wat je bij die persoon van hopende niet moet vergeten. Hopende is een pelgrim, is dus een kind des Heren, maar bij Bunyan hebben de dingen vaak meer dan één betekenis. Hopende is tegelijkertijd ook het symbool van de hoop. En dat is een hele mooie lijn die je vooral in het slot van de Christenreis nadrukkelijk vindt, dat hopende op bepaalde heel moeilijke momenten Christen ook ondersteunt. En dat betekent niet alleen dat Gods kinderen elkaar ondersteunen mogen, dat is ook waar. Maar het betekent vooral ook dat Christen op in zijn twijfels en in zijn aanvechtingen door de levende hoop, door het leven van de hoop ondersteund wordt. Hopende is dus in de eerste plaats een symbool van een kind van God, een medepelgrim met Christen, maar hij is ook nog, dat in de tweede plaats, is hij symbool van de levende hoop die steunt en die vastigheid geeft. Nou, met deze antwoord zou ik het eigenlijk willen laten. Wie heeft naar aanleiding hiervan of naar aanleiding van heel wat andere dingen, want die zijn ook genoemd, nog een andere vraag? Ja. Geloof, hoop en liefde, hij zal een drievoud beschuldigen dat het niet vergroot kan worden. Ja. De laatste waren zaken die de Heer bij de meest Geloof, hoop en liefde. Ik zal de vraag even herhalen dat het duidelijk is ook voor degenen die luisteren. Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie gezellinnen, zegt professor Wisse, op de pelgrimslijst. Dat is een manier om het te zeggen. Je kan ook zeggen dat, zoals u het zei, in het wedergeboorte ontvangt een kind des Heren geloof, hoop en liefde. Ze behoren samen. Zeker waar, is de vraag, denken de Puritijnen daar soms anders over? Nou, voor zover ik de Puritijnen ken, en ik durf helemaal niet te zeggen dat ik ze goed ken, een klein beetje. Voor zover ik ze ken, dan zeg ik, ze denken daar inderdaad helemaal niet anders over. Wanneer je John Owen leest, die ik dan misschien het beste ken, en wanneer je Bunyan leest, en nog enkele anderen, dan is het duidelijk dat ook zij ervan uitgaan dat in het grote wonder van de levendmaking, van de wedergeboorte, geloof, hoop en liefde geschonken worden. Wat Bunyan wel heeft laten zien, en wat je ook bij de Puritijnen wel vindt, dat men probeert te laten zien hoe nu, en nu gebruik ik maar weer een uitdrukking van professor Wisse, hoe nu het geloof functioneert in het geestelijke leven en hoe de hoop functioneert en hoe de liefde functioneert. En nu hebt u helemaal gelijk, die drie kun je nooit van elkaar losmaken, want dat is een geheel in het leven des geloofs. Maar net zo goed als wij wel spreken van bepaalde geloofsdaden, dan wordt ook uitgelegd wat die geloofsoefeningen is. Zo kun je ook apart spreken, onderscheiden spreken van het leven van de hoop en van de daden van de liefde. En vooral in hun boeken waar ik even op gewezen heb, waarin ze die gewetensgevallen gingen behandelen, dan werden vaak die onderscheiden dingen benadrukt. Maar dan altijd tegen de achtergrond van het feit dat geloof, hoop en liefde tezamen horen. De vrucht zijn van het wederbarende werk van God, inderdaad. Andere vragen misschien? Ja. Ja, mooie vraag. Er is een hele grote discussie gaande over die tekst. Ik had niet direct verwacht dat de vraag zou komen, maar ik was er ook weer niet, komt ook weer niet helemaal onverwachts. De vraag over de tekst, het is gemakkelijker eerder dat een rijke inga, gemakkelijker dat een kemel gaat door het oog van een naald, dat een rijke inga in het koninkrijk Gods. Daar, dat is altijd vroeger gelezen, in de tijd van de reformatie en daarna, zoals ik het ook heb willen zeggen. Dat een rijke, dat die onmogelijk zalig kan worden als rijke. Dat moeten we er dan wel bij zeggen. Met behoud van zijn liefde tot het geld en zijn vastzitten aan het geld. Als die rijk blijft, rijk in zichzelf, want dat is de gedachte die erachter zit, dan is het lichter dat een kemel doorgaat door het oog van een naald. Letterlijk, een kameel door het oog van een naald. En een naald was in die oude tijden meestal wel wat grover dan dat die hele fijne naalden die wij hebben. Maar het sloeg op de onmogelijkheid. En dan nogmaals, dat betekent natuurlijk niet dat het onmogelijk zou zijn dat iemand die rijk was zalig zou worden omdat hij rijk is. Maar wel om aan te geven dat vooral rijken die gehecht zijn aan het aardse goed, dat die door hun rijkdom een sta in de weg kan zijn voor het geestelijke. Nou, is in de tijd van de opkomende schriftkritiek, is er gezegd wel, dat wordt helemaal verkeerd gelezen. Die hadden daar natuurlijk weer een prachtige uitleg voor. In het Grieks staat in die tekst kamelon. Ons woord kameel is zo uit het Grieks afkomstig. Maar ze zeggen, die mensen hebben een fout gemaakt. In de oorspronkelijke tekst stond kamilon. En kamilon is een dik touw. Dus het is gemakkelijker dat een dik touw door een naald gaat. Dat kost dus veel moeite. Maar een dik touw kun je eventueel nog door een naald heen trekken. Dus met veel moeite zal een rijke ingaan in het koninkrijk God. Zo werd dat uitgelegd. Nou, en toen kwam de periode, en dat is in deze eeuw gebeurd, dat men zegt wel in het oude oosten, dat werd toen veel meer bekend en door opgravingen en de gewoonten, Toen zei men wel in de Oude Oosten had je die grote stadspoorten. En in die stadspoorten had je dan meestal een klein deurtje. Als dan na sluitingstijd, na zonsondergang, die grote stadspoort dichtging. Dat was een heel werk om die open te krijgen. Dan, en een koopman kwam met een stuk of 6 kamelen vol met pakken kwam bij die grote poort. Dan ging die grote poort niet open, maar dan ging dat kleine poortje open. Maar er kon alleen een volwassen man door. Het was wel breed genoeg om een kameel door te laten, maar er moesten al die pakken moesten van die kameel worden afgenomen. En dan moest die kameel er doorheen geleid worden en dan ook die pakken stuk voor stuk er doorheen gedragen worden. En toen legde men dat zo uit. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dat is door dat kleine poortje. Nou, wat die laatste uitleg betreft, daar zitten wel een aantal opmerkelijke elementen in. Maar ik denk niet dat wanneer je de tekst zoals die staat in het evangelie naar Matteüs, waar die genoemd wordt, dat je die zo uit mag leggen. Wanneer het woord kameel en oog van een naald, is duidelijk dat de Heer Jezus ook uit het tekstverband erop wijst dat het voor de mens, voor de rijke met behoud van zijn rijkdom, onmogelijk is. Maar wanneer op die onmogelijkheid gewezen wordt, mogen wij daar ook altijd bij stellen, wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Maar ik denk niet dat we aan de letterlijke betekenis van die tekst moeten tornen door op welke wijze dan ook een andere verklaring daaraan te geven. Ik, voor mij, ben er vrij sterk van overtuigd dat het woord oog van een naald hier toch gewoon letterlijk betekent wat wij ook onder oog van een naald verstaan. Niet alleen omdat de reformatoren dat zeggen, maar ook vanwege de betekenis van het oorspronkelijk. Maar ik weet van die bepaalde uitleg die er is wel af, dat is zeker. Het is een interessante uitleg ook nog. Wie heeft nog een vraag? Broeder de Bakker. De vraag is deze. Er waren 2 ware christenen in deze geschiedenis. 4 naamchristenen. Er was Koren en er was Kaf. En nu is het zo dat ook in het gewone natuurlijke leven het Kaf meestal veel meer is dan het Koren. Is dat hier ook zo? Ik zou niet met de volle zekerheid, om te beginnen bij Bunyan, ik zou niet met volle zekerheid durven zeggen dat Bunyan heel bewust dat aantal 4 tegenover 2 genomen heeft. Over het algemeen moet je met de getallen bij Bunyan een beetje voorzichtig zijn. Ik denk niet dat hij daar altijd zoveel betekenis aan heeft willen hechten. Ik denk dat het Bunyan vooral in deze geschiedenis erom te doen is om die 2, inderdaad wat u zegt, die 2 ware christenen met die 4 anderen in contrast te stellen. Maar dat hij in die 4 christenen ook vooral die 4 typen, hè, met die geldwolf en dat vrekkige en dat, al dat andere, wat hij daarmee noemt, dat hij dat dan naar voren heeft willen brengen. Het andere punt is natuurlijk wel waar onder gewone omstandigheden. Ik denk dat de schrift dat zo zegt. Dat wij altijd rekening moeten houden met het kaf. En dat daarom in de schrift ook heel nadrukkelijk staat in 2 Korinthe, het laatste hoofdstuk. Beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. Dat geldt voor allen die belijden in het geloof te zijn. De zelfbeproeving is noodzakelijk. Want er is bij het koren is er kaf. En het is vaak zo dat de schrift aanduidt dat er zeker tijden zijn waarin het kaf meer is dan het koren. Ik denk ook dat er wel eens momenten zijn waarin er heel veel koren is. En ik zou dan op de eerste Pinksterdag willen wijzen. Dat er dan plotseling zoveel tot bekering komen. Of tot krachtige opwekkingen. Ik denk nu aan opwekkingen in het Schotse Hoogland of in de grote opwekking in Amerika. Ik zeg niet dat er bij die opwekkingen geen kaf was. De grote predikers van die opwekking hebben dat ook altijd gezegd. Maar wanneer de Heere een groot werk begint te doen, kan het ook wel eens zijn in het begin van dat werk, Pinksterdag, die grote opwekking in Schotland hier geweest is, dat er dan veel echte geestelijke vrucht valt. Maar ik geef het u helemaal toe dat er bij geestelijke vrucht, zelfs in grote bloeitijden, altijd kaf is. En naarmate de tijden duisterder worden, is de algemene strekking ook van wat de Bijbel over deze dingen zegt, dat het kaf vermeerdert. En dan zie je dat er soms heel veel kaf is. En wanneer je leest wat de Heere Jezus ook zegt in verband met de velen en de weinigen die in zullen gaan enzovoort, dan zijn dat onthullende en ontdekkende woorden waar wij onszelf in de eerste plaats ons eigen leven naast moeten leggen, ook in het licht van wat ik net noemde van de zelfbeproeving. En wij moeten er dus altijd mee rekenen dat er kaf zal zijn. Ik denk aan de prediking van, ja, hier onbekend denk ik, de prediking van dominee Bogaert in Sliedrecht. Hij was geen dominee eigenlijk, lerend ouderling in de hervormde kerk. Hij is toen buiten de hervormde kerk terechtgekomen. En hij is de geestelijke vader geweest van mensen als dominee van de Breevaart en dominee Vlot en dominee Hofman, H. Hofman uit Schiedam. En dominee Verloop, die nog niet zo lang overleden is, uit Waddinxveen. Dat waren mensen die zich niet wilden afscheiden van de hervormde kerk, maar die verwachten dat er nog een wederkeer in de hervormde kerk zou komen. En die wachten op die wederkeer. Vandaar dat ze zich nooit als kerk hebben willen organiseren, maar toch losse gemeenten hadden. En die dominee Bogaert is enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gestorven in Sliedrecht. En dat was een man, zoals er wel meer kinderen gods geweest zijn, ik denk ook aan professor Wisse, die in zekere mate de gave van de profetie hadden. En die wist dat de oorlog zou komen. Die wist ook dat de donkere tijden over Nederland hingen en daar ook in de laatste maanden in zijn preek herhaaldelijk op wees. Maar deze man heeft in de jaren 30, dus kort voor zijn sterven, is er in Sliedrecht onder zijn predikingen zekere opleving geweest. Kort voor zijn sterven vroegen ze aan hem: je mag toch wel dankbaar zijn dat de Heere je werk zo rijk gezegend heeft, Bogert. Want hij wilde nooit dominee genoemd worden, omdat hij het ook niet was. Dus hij werd gewoon Bogert genoemd. Hij zegt: och, vergeet één ding niet. God heeft me als stof in zijn handen willen gebruiken. Maar er was ook kaf onder het koren. En juist aan het einde van zijn leven was hij zich ook daar zeer van bewust. En ik moest daar even aan denken toen hij die opmerking maakte. Maar goed, er was in dat geval ook bij het koren, ook bij het kaf was er toch ook koren. Dat ook, gelukkig wel. Nog een vraag. Ja. Goed, ik zal de vraag eerst herhalen. Het valt me op dat Bunyan en Huntington zo fel zijn tegen de hypocrieten. En inderdaad, als we genade kennen en ons eigen hart daardoor hebben leren verstaan, dan zal het een wonder zijn als we zelf geen hypocriet zijn. En nu wordt gezegd, nu mis ik in deze passage eigenlijk de deernis, het mededogen met de hypocrieten. Of is dat niet juist? Nou, ik wil eerlijk zeggen dat ik het altijd graag voor Bunyan opneem en misschien ook in dit opzicht maar voor Bunyan op moet nemen. Toch geef ik u wel enigszins gelijk. In dit opzicht dan, dat Bunyan soms erg kritisch is en zijn zeer vaardige pen, want ja, in dit gedeelte is dat heel duidelijk, is een zeer vaardige pen soms scherpe woorden laat zetten. Dan zou ik eerst het voor Bunyan op willen nemen en willen zeggen waarom die dat doet. Dit gedeelte, dat heb ik niet genoemd, maar dit gedeelte is niet in de eerste druk van de Christenreis aanwezig. Dit heeft hij eraan toegevoegd toen hij uit de gevangenis was, ik geloof in de derde druk of in de vierde, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. In elk geval later. En er zijn meer van die wat scherpere gedeelten toen aan toegevoegd. Waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats zag hij toen de toename in het Engelse volksleven, en dat ging hem heel erg ter harte, van een uiterlijke godsdienstigheid, hè, waar het geestelijke leven aan ontbrak. En daar heeft Bunyan tot in zijn laatste preek toe, die bewaard gebleven is, tot in zijn laatste preek toe scherp tegen gewaarschuwd. En zeker niet onbewogen. Al zijn er wel eens gedeelten die wanneer je ze apart zet, wel eens misschien wat scherp, wat erg scherp en wat zonder bewogenheid over kunnen komen. Dit gedeelte ook enigszins, ik geef dat u wel toe. Het tweede is, waarom Bunyan deze hypocrieten zo scherp aanspreekt, is omdat hij uit ervaring weet dat juist wanneer het gaat over de hypocrisie, over de huichelarij, zachte heelmeesters stinkende wonden maken. En dat is een ontdekking die ik in het lezen van Bunyan juist de laatste weken heel sterk gezien heb. Het is namelijk zo dat vooral de soort hypocrieten wat hij hier beschrijft, en die waren er in die laatste jaren van zijn leven veel, de godsdienst, dat het is iets waarvan je rijk wordt en waardoor je gezegend wordt en blijheid en voorspoed, dat hoorde allemaal in het vaandel van de godsdienst. Die mensen waren ook heel breed godsdienstig. Er was een aartsbisschop, Tillotson, en die preekte ook zo. Wil je voorspoedig zijn, dan moet je godsdienstig zijn. En als je godsdienstig bent, dan ben je ook voorspoedig. Wat tegenwoordig in Amerika ook heel sterk is. Het evangelie van het succes en van de voorspoed. En verder had er geen inhoud in. Maar die mensen waren heel breed. Die wilden best allerlei gedachten en allerlei andere opvattingen aanvaarden en naast zich dulden. Zelfs bepaalde puriteinen nog wel. Wanneer die zich maar een beetje vreedzaam opstelden. Maar wanneer ze de zonde bij de naam gingen noemen en ook scherp en ontmaskerend gingen zeggen, maar dit deugt niet en dat deugt niet, ja, dan barstte de vijandschap los. Maar het is ook gebeurd dat juist die hele scherpe prediking de mensen die aan dit soort kwaad schuldig waren ontmaskerd heeft en dat er mensen tot inkeer gekomen zijn. Gelukkig is dat ook gebeurd. Maar zachte woorden op deze punten, alleen maar zachte, mededogende woorden zouden die mensen niet geraakt hebben. Zo ver was het al heen. En ik denk dat daar ook een stuk onderwijs in zit. Dat mensen die zo gearriveerd zijn en denken, nou ja, ik heb de voorzienigheid van God heb ik mee, dus ik heb God mee, dat daar een hard woord voor nodig is om hem van die valse gronden af te brengen. Dus ik denk dat je inderdaad kunt zeggen, wanneer je zo'n gedeelte als dit leest, dan komen er woorden in voor die spottend zijn bijna en hard zijn. Dan lijkt de bewogenheid daarin te ontbreken. Ik denk dat als ik Bunyan lees en hem een klein beetje ken, dat je zeggen moet, Bunyan had een groot mededogen met een onbekeerd mens. Of nu een hypocriet was, of iemand die onverschillig leefde. Hij had medelijden met een onbekeerd mens. Misschien mag ik dat nog met enige nadruk zeggen. Eén van de dingen die mij in de Puritijnen zo aantrekt. En stuk voor stuk, waar ze dan soms ook staan, want er waren onderling ook nog wel eens wat kleine verschillen. Maar wat mij bij die Puritijnen en later bij de Schotten ook zo aantrekt, is dat ze een geweldige bewogenheid hadden met onbekeerde mensen. En een van de dingen die je soms in de ontwikkelingen van de tijd waarin wij leven toch wel eens wat gaat missen, is die geweldige bewogenheid. En ik zeg daar tegelijkertijd bij, dat kunnen wij zelf niet maken. Maar het is wel een teken dat deze mannen dicht bij de Heere leefden. En iets kenden van de bewogenheid van de grote meester. Die weende over Jeruzalem. Als je de levensgeschiedenis van deze mannen leest, dan lees je ook iets van die dingen. Dus in dat licht zeg ik, Bunyan was geen onbewogen mens. Maar ik geef u toe, er zijn hier uitdrukkingen die als je ze zo op zichzelf laat staan, dan zeg je wel scherp. En Bunyan kon zeer scherp zijn. Ik denk dat we het hierbij moeten laten voor vanavond. Ik hoop de volgende keer dit gedeelte af te ronden. We komen dan ook Demas tegen, de vrouw van Lot. Het standbeeld van die vrouw van Lot. En zullen dan heel snel terechtkomen bij kasteel Wanhoop. Daar hoop ik de volgende keer, zo de Heere wil, nog wel aan toe te komen. We zullen gaan eindigen en mag ik Oudeling Kiewiet vragen om met ons af te sluiten.
samen de Heere danken en bidden. Het past ons, o Heere, Gij heilige en almachtige God, om ook aan het einde van dit Bijbelstudieuur tot U te mogen naderen. Daar is reden toe, Heere, want het was toch ook deze avond Uw woord dat verkondigd werd. Weliswaar vanuit een geschrift van een van hen die het mocht ontlenen aan Uw woord. Maar we hebben toch samen mogen zien dat al datgene wat ook door middel van de woorden van Uw dienaar vanavond tot ons kwam, geheel was overeenkomstig met Uw eigen heilig woord dat Gij hebt overgeleverd en ons hebt geopenbaard, o Heere. Dat is een voorrecht. Maar Heere, als we dan nadenken over deze dingen, welk een scherp woord, welk een ontdekkend woord was het deze avond. En geef, Heere, dat wij ertoe verwaardigd mogen worden om ons eigen leven daarnaast te leggen. Schenk ons die eerlijkheid voor Uw heilig aangezicht om daartoe te mogen komen. Want Heere, het ging over de afwijkingen van Uw geboden, over hen die niet gingen op Uw wegen. Ja, ze dachten zelf van wel in hun geveinsdheid, in hun hypocrisie. En ze meenden, Heere, dat zij gingen op wegen die Uw wegen waren. Maar Uw wet ontmaskerde hen. En het was ook door het woord van christen en hopende dat het ook zo duidelijk bleek en dat alles werd deze avond in ons midden gelegd. Nu bidden wij, o Heere, doorgrond en ken ook ons. En zie, Heere, of er in ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. En Heere, dan moeten wij U belijden. Die schadelijke weg is er. Ze is er van nature, Heere. Want wij zijn niet anders dan diegenen over wie het deze avond ging. Ook ons hart is op de aarde gericht. Wij zijn uit de aarde aards. O Heere, en hoe menigmaal blijkt dat ook. O, ontdek ons eraan, opdat we ook met deze schuld en deze nood tot U de toevlucht zouden mogen nemen. O Heere, gedenk ons. En wilt Gij ook het woord dat deze avond in ons midden klonk, hier in deze zaal, en ook door middel van de kerktelefoon in de huiskamers, wilt U het nog zegenen en wilt Gij het heiligen. O Heere, dan zou het niet voor de eerste keer zijn dat Gij juist Uw zegen zou willen bereiden door een woord van ontdekking en door een woord van overtuiging, door een woord van ontmaskering, opdat alle mond gestopt zou worden en opdat zondaren ook waarlijk zondaren zouden worden voor U. Schenk het ons, o Heere. O, dan bidden wij ook, wilt U ook zijn met hen die daar iets van hebben leren kennen, die hebben moeten inzien dat ze zo zijn, maar met dat boze en verdorven hart tot U mochten gaan en mochten ontvangen iets van die gerechtigheid die nu geheel buiten hen ligt. Die gerechtigheid die geopenbaard is in de Heere Jezus Christus, waardoor ze alle schade en drek mochten leren achten buiten hen. O Heere, dat is een zaak waardoor wij niet staande kunnen blijven, die ons op de grond werpt, die ons tot niets maakt voor U, opdat het een wonder zij dat Gij Uw genade betoont. Heere, gedenk ons. Heb dank dat Gij Uw dienaar bekwaamde, ook vanavond, en dat Hij dit alles mocht doen. Wilt Gij met Hem zijn in al zijn werk. En geef, Heere, dat Hij en al Uw dienaren ook die bewogenheid des harten mogen kennen, om Uw woord in vrijmoedigheid, maar ook in kracht en in scherpte en naar de zin en mening van Uw geest in het midden der gemeente te leggen. Gedenk ons dan, o Heere. Wilt U met ons gaan als we van hier gaan? Wilt U ons brengen waarheen het de bedoeling is? En gedenk ons in alles. Bovenal leid ons door Uw geest en Uw genade tot ons heil en tot de eer van Uw naam. Om Jezus wil. Amen.